gemeente onder degenen die onder het evangelie leven. Hoofdzakelijk twee soorten mensen. De ene soort bespreekt het stuk der ellende zonder Christus. En de andere soort bespreekt Christus zonder het stuk der ellende. Het is ook wel een wonder van Gods genade als we in die nauwe weg ten leven een weinigje het goede middelpunt mogen vinden. Dat is een zaligmakend werk van de Heilige Geest. En alles wat er buiten is, de mens die kan zich voordoen, die waar alsof die kennis heeft aan de geestelijke zaken, hij kan geweldig armoedig en geweldig overmoedig doen. En ik kan over de ellende spreken en kan diep in de put zitten en ik kan zwaarmoedigheid nog houden voor God vrezen. Maar er is geen plaats voor Christus. Dat is natuurlijk nooit de rechte ellende. Als de Heilige Geest ons ellendig maakt, dan is dat een heilige vanzelfsheid. Daar is de Heilige Geest, die de Geest van Christus voor, om in onze ellende de mogelijkheid in een ander te openen, dat we eruit komen. Wie dan die gelooft, is hij dierbaar. De anderen, die bespreken en roemen in een Christus zonder de ellende. Denk maar aan het jolige en het vrolijke en het opgewekte en het blijmoedige gereformeerde christendom van onze dag. Daar bedoel ik niet alleen de gereformeerde kerk mee. Was het alleen maar daar. Maar laten we dat in ons eigen hart maar onderzoeken. Daar wordt gesproken over de heerlijkheid van de borgtocht van Christus. De komst van de Heer Jezus. Jezus heeft alles goed gemaakt wat wij bedorven hadden. Jezus is de weg ten leven. Het lijden en sterven van Jezus, dat gaat daarin op dat mensen met God bevredigd worden en zalig kunnen worden, niet waar? En zo verlustigen ze zich in iets heerlijks, in de toekomstige zaligheid. Jezus, de Zoon God, de middelaar, de borg, die heeft nou onze weg goed gemaakt en die heeft de weg gebaand naar de hemel. En wij twijfelen niet en we zitten niet in de put en we klagen niet. En ongeloof kennen we niet, want Jezus is onze zaligmaker. Die mensen, die worden onderscheiden. Je kunt gekennen aan een geweldige geestelijke zorgeloosheid. En daarbij, dat spreekt vanzelf, een zekere wereldlust. Het gaat zo makkelijk, want Jezus is onze zaligmaker, Jezus is onze borg, Jezus heeft alles goed gemaakt, heeft onze zonden weggenomen. Dan kun je ook makkelijk leven, dan meen je het ervan. We zijn kinderen Gods, wie doet ons wat? En de aarde is aan Gods kinderen gegeven, we maken er gebruik van met alle lust die in ons is. En straks krijgen we op de koop toe nog een eeuwige zaligheid. En zoals zo zorgeloos als ze leven, in die geweldige, onbegrijpelijke zelfverzekerdheid, zo zorgeloos gaan ze straks sterven. Ze roemen een Jezus die Sion's borg is en die hem gegeven is van de Vader. En ze leggen hun hoofd rustig op het kussen neer. En ze zijn innerlijk zeer verzekerd dat het nooit anders dan goed kan gaan. Terwijl de hoofdzaak waar het om gaat, het lijden en sterven van Jezus, zijn komst in het vlees, heeft toch niet de bedoeling gehad om mensen naar de hemel te brengen, is Jezus daarvoor gekomen. Om ons gelukkig te maken, Jezus. Nee, Jezus kwam in de wereld omdat God al zo de zonde haatte dat hij die eer heeft ongestraft liet blijven als zijn eigen lieve zoon met de bittere vervloekte dood het kruis heeft gestraft. Dus waar gaat het tenslotte om? Waartoe kwam de Heer Jezus in de wereld? Zeker, het is een getrouw woord en alle aannemingen waardig wat in de wereld om zondaar zalig te maken. Maar hoe kan dat ooit de vrucht zijn dat zondaar zalig worden? Dat kan alleen de vrucht zijn van de genoegdoening aan de gerechtigheid Gods. En als dat niet voorop gaat, ook in de kennisneming van onze zielen, dat we met een rechtvaardig God te doen krijgen, die zijn gerechtigheid afdrukt in ons gemoed, zodat wij verloren zondaren worden, wat moeten we dan met Jezus doen? Net hetgene waar het om gaat, niet waar, dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten wij betalen. Het zij door onszelf, het zij door een ander. Daarom wordt een ontdekkende en een afsnijdende prediking door hen ook zeer gehaat. Men vindt dat ontmoedigend. Men is zo bang dat je dan de mensen in de wanhoop drijft en dan spotten ze dat de mensen van de zuivere leer bij hopen in het gekkenhuis zitten. Die waren er, dat kun je zo horen. Vraag maar aan je dokter. Dan zegt ze, die leer van jullie. Het is altijd maar drukken en altijd maar dood en verdoemenis en altijd maar ellende en zonde en de val in Adam. Waar hebben we al de Jezus voor gekregen? Die leer van jullie die drijft de mensen in de wanhoop. En ze komen in het gekkenhuis terecht. Dat is de algemene opinie van de vrolijke wereld en het vrolijke christendom. Moet toch die mensen die zoveel met Jezus op hebben, moet toch maar wantrouwen. Want dat is gevaarlijk, zoveel met Jezus op hebben. Daar bedoelen we mee niet anders dan alleen onze eigen behoudenis. En of God als een eer komt en of die vreselijke majesteit genoeg doet om ons stand voor onze zonde, dat komt op de tweede plaats. Daar heeft de mensen die zo druk mee. Als ik weet dat ik verkeerd ben en als ik weet dat als ik straks sterf naar de hemel ga, dan ben ik tevreden. Of God als een eer komt, daar heb ik dan verder geen bekommernis over. Dat is een mens. Ook de discipelen hadden van deze zaken nog iets in hun hart. Het was hun ook eigenlijk, ze hadden ook veel waardering voor Jezus. Ze hadden de Heer Jezus ook erg lief. Ze hadden van die zalige omgangen met hem gehad. En ze dachten dat alles in orde was. En ze leven in een zekere geestelijke opgewondenheid en opgetogenheid. Die waren 2,5 jaar lang. En ze dachten dat het zo wel voor elkaar kwam. En nu gaat de Heer ze de weg wijzen. Langs welke ze komen zullen tot de kennis van zijn borgtocht. En daar wilden ze niet aan en ze begrepen er niks van en ze protesteerden er vreselijk tegen. We gaan er een ogenblik samen over spreken vanmorgen. Over de weg die de Heere aanwijst aan zijn discipelen. Waarlangs ze enige kennis zullen krijgen van de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven. Die discipelen hebben die noodzakelijkheid helemaal niet gezien. Ze vond het helemaal niet nodig dat de Heer Jezus door de vijanden werd gegrepen. En dat hij straks aan het kruis hangt. Daar hadden ze hem ook helemaal niet voor over. Daar hadden ze hem veel te lief voor. U voelt wel dat er niks van. En toen het dan zover kwam, toen zijn ze allen aan hem geërgerd. En allen hem verlaten en heen gevlucht. Want zulke Jezus konden ze zich niet voorstellen. Is dat dan uw koning? Is dat dan hun zaligmaker? Is dat die de troon van David beklimt die zich laat slachten als een lam? Ze zagen er niet doorheen. Ze hadden geen kennis van de deugden Gods en de noodzakelijkheid van de borgtochtelijke genoegdoening aan het recht des vaders. En daar ligt de ergernis in het hart van de discipelen. En daar ligt de ergernis in uw hart. En in mijn hart. En daar ligt onze opstandigheid. En daar ligt onze kritiek. En daar ligt onze boosaardigheid. En onze onwil om zalig te worden. Daar ligt de bittere vijandschap om God God te laten. En ons boek van het ondertekenen. En als daar geen kennis van is. En geen inleving van is. Dan hebben we Jezus zo lief. Dan gaan we Jezus haten. En dan gaan we van Jezus stoten. En dan al wat in ons is verzet zich. Tegen die gang om minder te worden, om te sterven. Om alleen uit genade gezaligd te worden. De Heer Jezus zegt het tegen zijn discipelen. Ze begrepen het dan niet. Helemaal begrepen ze het verkeerd. Ach, ze hebben alles verkeerd begrepen. Als de Heer Jezus zegt. Wacht u voor de zuurdeesem van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Met andere woorden. Vraag eens veel om ontdekkend licht. Want jullie zijn ook nog halve Farizeeërs. Dan zeggen ze. Oh, dat is zeker omdat we geen broden meegenomen hebben. Zelfkennis hadden ze nog zo weinig. Als de Heer zegt tegen de scharen. Mijn bloed drinken en mijn vlees eten. Wel, dan gaan er een paar honderd weg. Want... Dat is waarheid. En de discipelen begrijpen het ook. Als het steekt over zijn koninkrijk dat dat komt, dan hebben ze totaal verkeerde gedachten. Zo ook hier. Het is het laatste gesprek dat de Heere Jezus met zijn discipelen voerde. Toen ze nog in de paaszaal waren. Het volgende ogenblik gaat hij uit om de beker te drinken. En dat laatste gesprek dat is als volgt. Het 35ste en het 36ste vers. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem. Desgelijks ook een malen. En die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg hem, dat nog dit het welk geschreven is, in mij niet volbracht wordt. Namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En ze zeiden, hier is hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. Het laatste gesprek van de Heer Jezus met zijn discipelen. Hij ging de lofzang zingende. Ze hadden de lofzang gezongen in de paaszaal en toen ging hij Gethsemane tegemoet. Niet in een soort vaag voorgevoel dat er iets verschrikkelijk stond te gebeuren. Want de Heer Jezus wist van stad tot stad de weg die hem was voorgeschreven. En hij gaat zingende het groot halleluja, dat is Psalm 113 tot en met 118, waar zo bijzonder de gangen van Christus worden profetisch voorzegd. Hij gaat lofzang zingende de strijd tegemoet en straks wordt hem de beker aan de lippen gezet. En wordt het oordeel, het vreselijk oordeel Gods over de zonde aan dit beminnelijke lam voltrokken. Opdat God bevredigd zijnde, wij zouden kunnen zalig worden. Hij ging gelukkig zingende de strijd tegemoet. Gods kinderen kunnen wel eens bezet zijn met van die onverklaarbare angsten. Van die donkere en drukkende en benauwde voorgevoelens als het ware. Weet je wat dat is? Dat is een kwade conscientie. Dan is ons gemoed niet bevredigd. Dan ligt er wat tussen onze ziel en de Heer. Dan liggen er zonden en dan ligt er wettische benauwdheid voor de straf. En dan denken we dat straks alles zich samenpakken zal om ons te verderven en te vernietigen. En ja, en dan moeten we zeggen dat... Ik kan er niks tegen zeggen, ik heb het verdiend. En dan kan er zulke een beklemming zijn in het gemoed, nietwaar? En zulke een druk in de ziel. Wat morgen en overmorgen, en wat zal er dan weer gebeuren? Maar zo was bij de Heere Jezus niet. De Heere Jezus wist niet wat ongeloof was. Dat kende hij niet. Hij was volmaakt als mens. Ook in het stuk van het geloof. Dat wil zeggen niet het zaligmakende geloof. Maar dan toch het geloof als een volkomen vertrouwen op zijn Vader. Hij ging zingende de strijd tegemoet. Dat blijft voor Gods volk met al de benauwdheden toch nog soms een lofzang over. Want de overslag in hem heeft hij dan toch ook voor zijn kerk verdiend. En als we dan soms niet meer weten, en als we dan soms de rug buigen om de slagen te ontvangen, en als we dan soms vrezen dat zal dan wel de aarde zich openen, en die zal ons verslinden, en dan zal het gerechte God van ons voltrokken worden, is niet. En als er allerlei sombere levensomstandigheden zijn, en als de golven van smart en druk en ellende op ons komen aanrollen, en plotseling begint de kerk te zingen. Dat heeft hij verdiend, want hij zong ook. Dat blijft voor het volk toch wat over. Want in de grootste smarten blijft ons hart in de Heere gerust. Dat hebben we te danken. En deze gang van de Heer Jezus Christus, die onze overste leidsman is, en die zingende de beker aan de lippen zet, en dan laat hij de volk ook zingen. En als hij dan zo met zijn discipelen op punt staat Gethsemane in te gaan, dan begint hij dit gesprek. Als ik u uitzond zonder buidel en maler en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En toen hebben ze even nagedacht en ze konden niets vinden. Zolang ze bij de Heere Jezus waren en zolang ze met hem omgegaan zijn, dag in dag uit. Nee. En dat kwam er hartelijk uit. Ze zei, nee heren, niks geen gebrek gehad. Maar nu zegt hij, wie een buidel heeft, die neem hem. Desgelijks ook een maler. En die geen zwaard heeft, die verkopen zijn kleed en die koopt een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit het welk geschreven is en mij moet volbracht worden. Namelijk, hij is met een misdadiger gerekend. Wat betekent dat nu? Die buidel en die malen en die schoenen. Het betekent dit, dat de Heer Jezus, toen hij aanvankelijk zijn discipelen om zich heen vergaderde en ze uitzond om aanvankelijk het evangelie te prediken als schapen te midden van de wolven, dat hij vanwege hun zwakheid en hun argeloosheid en hun onvermogen en hun kinderlijke onbevangenheid, zodat ze geen gevaren zagen en zodat ze nog geen zelfkennis hadden. Ze wisten niet wat vijanden waren en wat strijd was. Ze hadden geen diepgaande ontdekking aan zichzelf. Maar dat wist hij. Hij trekt aan zijn pas beginnende discipelen niet ineens grote mannenlaarzen aan, want het zijn nog maar kinderen in de genade. Dat wist hij wel. En daarom zorgt hij zelf overal voor, in dat beginnende leven. En er was helemaal geen wolkje aan de lucht. Ze hoefden voor geen brood te zorgen, geen malen meenemen, ze hoefden geen schoenen aan de voeten te doen, ze hoefden geen buidel te nemen om voor geld te zorgen. Hoe komen we aan de kost? We moeten ons van het noodzakelijke levensonderhoud voorzien. Nee, zei Jezus, daar zorg ik voor. Gaan jullie nou maar. En ze kwamen toch zo opgetogen terug. En de heren zei, hoe ging dat? En ze zei, dat ging kostelijk. Zelfs de duivelen waren nog onderworpen. Ze waren zulke blijmoedige, opgewekte, opgeruimde, opgetogen zielsgestalten. Er kon ze niks meer gebeuren. Ze leefden zo uit de volle zorg zonder zorg. Ze wisten niet wat zonden waren, ze wisten niet wat strijd was. Ze wisten niet wat vijandschap was, ze wisten niet wie er ging, toch zo makkelijk. En al dat andere, een buidel en een malen en schoenen en vooral een zwaard, wel nee, dat was allemaal overbodige ballast. Ze lieten de heren maar zorgen. En als ze 's morgens opstonden, dan, nou ja, dan was er weer een dag vol met zonlicht en blijmoedig begonnen ze de dag. En blijmoedig en opgewekt en verruimd. En zalig gesteld kwamen ze s'avonds weer terug. En ze zeiden, o heren, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroogd. Het was een kostelijke tijd. En nu? De heer Jezus zegt, dat blijft zo niet, dat wordt anders. Als u nu soms nog een malen hebt of een buidel, neem hem dan. En doe schoenen aan. En zelfs als je geen zwaard hebt, dan moet je er nodig geen kopen. En dat zwaard is zo noodzakelijk dat je zelfs je mantel, je overkleed nog in moet ruilen. Er komt een heel andere tijd. Er komt een tijd van strijd en van ontbering. En van donkerheid, van de machten der duisternis komen op de been. Want het moet volbracht worden wat van mij geschreven staat. Hij zal heen gaan. De herder wordt geslagen. En de schapen zullen verstrooid worden. Dat wil dus zeggen dat dat eerst beginnende aangename, blijmoedige leven wordt verruild tegen een leven van strijd, een leven van, ja, een leven waarin de onmiddellijke bediening van de Heilige Geest plaats maakt voor de oefening van het geloof. Want de volk van God, wat zijn eerst zijn voet mag zetten op de weg des levens. En wat in het begin uit het evangelisch wordt gevoegd en verkwikt en verruimd. Die leven uit de onmiddellijke toevloeiing van de genade des Heilige Geestes. Wat geloof is, wat geloofswerkzaamheden zijn, wat geloofsbetrouwen is, wat geloofsoefening is, wat geloofsarmoede is. Dat weten ze niet. Waar zijn in dat eerste blijmoedige, aangename leven? Namelijk, ja, wanneer is dat? Wanneer valt dat? Dat leven van de eerste liefde, wanneer is dat? Wel, dat is er wanneer het evangelie ontsloten wordt, want voor die tijd is een mens zo blijmoedig niet. Dat kan niet. Dan wordt de mens in zijn schoot voor God gezet. En komt die Heilige Geest hem inwendig overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En bij de aanvang is die geest een geest der dienstbaarheid tot vrezen. Legt de Heilige Geest de majesteit van de wet op zijn ziel. En wordt hij bepaald bij zijn dagelijkse zonden en bij zijn struikelingen en bij zijn afmakingen. En bij dat wordt zijn hele leven gesteld in dat volmaakte licht. En dan weet hij geen raad. Dat kan geen blijmoedig leven zijn. Maar wanneer het evangelie ontsloten wordt, als die in zijn ogenblik wijde mag met een verwonderend oog in de ruimte van het zalig worden, als de naam van Jezus, al is het maar uit de verte hem wordt verklaard, en die mag er eens doorheen zien, dan zegt hij, ja maar, nou kan heel de wereld al zalig worden. Zo ruim als ik nou, en daar liggen enige toe-eigeningen bij, als hij zegt, Heere, is dat de weg om zalig te worden? Nee, maar dan kan dat toch zo ruim en zo makkelijk en zo eenvoudig. Als de heerlijkheid van die middelaar zijn bereidwilligheid, zijn algenoegzaamheid een weinig in die ziel wordt verklaard. En dan kan het zijn dat hij in die omgangen met de Heer Jezus, net als de discipelen, een tijd krijgt van vrolijkheid, van verruiming, van blijdschap, van aangenaamheid. Hij heeft geen last van de zonden. Zijn hart is zo teergesteld. Zijn ziel is zo verootmoedig. Hij leeft zo dichtbij. Hij eet uit de korf zonder zorg. Net als de discipelen. En als er wat moeilijkheden zijn, dan gaan ze naar de Heer toe. Dan zeggen ze: Heer, wil u het opruimen? Want ja, het is zo gebeurd. Hè. En als er dit of dat aan de hand is, of ze zijn dus bang, of ze komen in een donkere omstandigheden, of wat ook. Ze gaan naar de Heer toe, ze gaan dagelijks met hem om. Ze leggen het alles zo eenvoudig, kinderlijk in zijn schoot en ze laten hem maar zorgen. Dat eerste leven, dat is een aangenaam leven voor het gevoel onze harten. Maar daarin worden de oefeningen des levens gemist. Dat leven dat blijft zo niet. En wat gebeurt er dan? Wel, dat zegt de Heer, het wordt nu tijd dat jullie eens gaan zorgen voor een buidel en voor een malen en voor een zwaard. Want al de vermogens die in je zijn en al de onderwijzen die ik je gegeven heb en alles wat je ervaren hebt tot nu toe, dat zal je in moeten zetten in die ontzaglijke strijd op leven en dood. Waarom moet dat dan zo? Wat moeten de discipelen dan leren? Kijk, gemeente, die discipelen wisten niet wat genade was. Wisten ze niet. De discipelen dachten dat ze Jezus vasthielden. Maar dan moet blijken dat de Heer Jezus hem vasthoudt. Het begon al met Simon. Simon, weet u wel, die bekende tekst? Simon zei, de zicht nog de zarven, de duivel. Geloof het niet, dus geen schaduw van te zien. Je zult het driemaal verloochenen, zegt de Heer, dat is misschien mogelijk voor een ander, maar ik niet. Ik u verloochenen? Kijk, daar heb je. Zo is het ook in die eerste liefdestijd. Je kunt je in die eerste tijd niet indenken, nietwaar, kun je niet indenken. Dat een mens of een kind van God in de zonde valt, dan zeg je. Dat is toch vreselijk, dat overkomt mij nooit. Want ik haat de zonde, ik verfoei de zonde. Oh, en die tere vrezen en zo, nietwaar, dat gebeurt mij nooit. Dan kun je laag op neerzien. En zeggen, dat is dan toch ook wel, het zou wel een kind van God zijn, want kan dat met genade bestaan? We voelen ons halve engeltjes. En we worden rijk voor de hemel. We hebben er geen erg in. Dat de levenspraktijk, dat de kennis van onze verloren staat in Adam, dat het alles totaal gemist wordt. Dat was bij de discipelen immers ook zo, nietwaar? U kunt dat leven nu wel indenken. En zal nu een mens, zullen de discipelen enige kennis krijgen en enige geoefendheid in de noodzakelijkheid van de tussentreding van de middelaar? Wel nu, dan zullen ze dat proefondervindelijk moeten meemaken. Wat namelijk? Wel, de Heer kan het van tevoren wel zeggen. Maar ze geloven het toch niet. Waarom zegt hij dan? Hij zegt, Simon, Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Maar gij zult de band met mij doorsnijden. Simon gelooft dat niet, hij neemt dat niet aan, hij denkt niet dat dat mogelijk is. Maar wat heeft het dan voor nut? Als je tegen die levende gestelde ziel zegt, als je straks in de oefenschool van de ontdekking komt, dan zul je wel wat anders meemaken. Hier blijft niks van over. Het is misschien beter als ze in de dadelijke levendigheid verkeren, dat hij het niet zo scherp zegt, want ze zeggen wel, nou, je laat leven wat leeft. Maar toch zijn het onderwijzingen van Gods woord. Als hij dat dan tegen ze zegt, dan komen tijden dat je nergens geen gevoel meer van hebt dat je nog in vijandschap tegen God uitbarst. Dat je nog in toestanden komt van een dergelijke onbekeerlijkheid en een dergelijke hardheid. En dat het inwonend bederf je zo zal meesleuren dat je aan de rand van de afgrond komt. Dan zeggen ze me, dat geloof ik niet. Want ik heb zoveel krediet voor de Heer. Het goede werk dat hij begon zal je volleindigen. Oh, dat is waar. Dat is zeker waar. En dat krediet voor de Heer mag je wel hebben. En dan zeggen ze, de Heer verandert toch niet? Nee, de Heer niet, maar wie wel? Wij veranderen. En hoe komt dat dan? Dat komt omdat eigenlijk in die aangename eerste tijd dat onze gevoelens en onze gestalten en onze bevinding onze middelaar zijn. En dat we het lijden en sterven en de tussentreding van de Heere Jezus in zijn borgtochtelijke voldoening helemaal niet nodig vinden. U moet eens luisteren. Er is zulk een verschil tussen de gemoedelijke beschouwing van de Heere Jezus in zijn lijden en sterven en de gelovige beschouwing. Daar moeten sommigen in ons midden, daar hoor ik ook bij. Ik zeg dan maar wij, daar moeten wij onze wensen mee proberen te doen. Dat er liggen van die zeer beschamende en scherpe onderwijzingen in. Wat is eigenlijk gemoedelijkheid? Gemoedelijkheid, dat is religieus gevoel. En wat is de bron van de gemoedelijkheid? Nou, dat is ons natuurlijke gemoedsleven. En als we nu de Christus in zijn ganse lijden, in zijn hele leven, in al zijn gang, in zijn middelaarsglorie, als we die, en vooral in de laatste gangen van zijn lijden, als we die gemoedelijk beschouwen, wel, dan kunnen we soms zeer onder de indruk komen. En dan kunnen we een zekere ontroering gewaar worden in ons gemoed. Als we de Heere Jezus daar voorgesteld vinden als een lam te slachten geleid en dat hij zo mishandeld werd voor Pilatus en voor het Sanhedrin en dat ze hem zo toegetakeld hebben. En oh, het is toch vreselijk, is het niet? Als je hem dan onder dat kruis ziet waggelen, dan zeg je die beminnelijke liefde Heere Jezus die nooit wat gedaan heeft. Dat is toch ook vreselijk. En dan zie je dat het bloed van zijn gezegende gezicht afzijpelen. En je ziet zijn open gereten rug. Ach, en ja, nou, ga maar door. En dan word je ontroerd en zeg je, het is toch vreselijk, waarom moest dat nou? Net als die vrouwen daar, die weenden zo, toen ze met hem meeliepen. En ze vond het eigenlijk vreselijk dat dit gebeurde. Ze vond heel erg. Dat heeft niks met het werk des Heilige Geestes te maken, totaal niks. En daar bedriegen we ons zo in. Want eigenlijk, dit is niet anders dan zelfmishaging. Zolang er enige gevoeligheid in meekomt, daar ligt ook een zekere zelfgenoegzaamheid in. Ik zal een heel raar voorbeeld nemen. Ik heb eens een vrouw gekend en die had een kind verloren van een jaar of 10. En dat was al 10, 12 jaar geleden. Weet je wat die vrouw deed? 2, 3 maal per jaar, vooral op de verjaardagen, dan haalden ze al de kleertjes en wat speelgoed van dat kind voor een dag. En dan ging ze daar zo'n dag bij zitten wenen. Dan ging ze al die wonden weer openrijten in de ziel. En dan zeg je, ja, dat is toch ook wonderlijk, dat kan ik niet begrijpen. Dat is een soort verlustiging. In een gevoel van smart, waar een mens tot alles in staat. Dit is dwaasheid. Maar toch, met die dwaasheid, er ligt een zekere zelfbevrediging in. En zo is het ook in de gemoedelijke beschouwingen van Sion's borg. In zijn lijden en in zijn sterven kan er een zekere ontroering onder de prediking zich van ons meester maken. En kunnen we in een soort gemoedsaandoening de kerk uitgaan en zeggen, oh, het was toch dierbaar, het was toch lief. En weet je wat we daarmee worden? Daar worden we vrome mensen mee. En dat is een beschouwing over de lijdensgangen van Christus, waarin we de noodzakelijkheid van de voldoening aan het recht Gods totaal niet zien. Want die vrouwen vonden dat zo erg, dat ze Jezus zo mishandelden. Ze hadden hem wel willen verlossen, want ze vonden dat helemaal niet nodig, dat dat zo ging. En wat is de vrucht daarvan? De vrucht van die gemoedelijke en gevoelige beschouwing van de Heere Jezus. De vrucht daarvan is vroomheid, zelfingenomenheid. Het is een redenering over Jezus. Er zijn van die mensen die zitten op hun manier te genieten onder de predikatie. En soms dan zijn ze zo aangedaan en zo ontroerd, dat zijn die gevoelige naturen. En dan denken ze nog dat ze zegen hebben gehad. Is niet. Dat denken ze dan nog ook. Dat is het grootste bedrog wat er is. Dat is het grootste zelfbedrog. Als die ontroeringen daaruit voortspruiten, dan spruiten ze voort uit de bron van de natuurlijke gemoedsgesteldheden. En u bent u zelf bezig zo geweldig te bedriegen om daar aan toe te geven. Die waren, er komen er wat tranen mee. Uw hart wordt een beetje ontroerd en is aangeraakt. En een beetje gemoedelijkheid. En u denkt, oh ja, oh, wat is dat werk? Het geest is toch dieper en wat is er toch lief. Er is niks van de Heilige Geest bij. Dat is de geest uit de hel. Die werkt in op onze natuurlijke gesteldheid. Ook dat is toch zulk een bedrog. Wat moet dan zo iemand ook met een lijdende en stervende borg doen? Daar is totaal geen plaats voor. En nu moet je eens opletten, zolang als daar nog wat te genieten valt. Want die vrouwen daar op de Via Dolorosa, toen ze met een Heere Jezus daar Golgotha liep, die liepen toch te genieten, al liepen ze dan te schreeuwen. Maar er was toch een zekere zoetigheid in, een zeker genot in die ontroering. Zolang er dan ook nog wat te genieten valt, nou ja, dan gaat dat best maar wee. Als dat weggenomen wordt, dan slaat dat om in de bitterste vijandschap. Daar komen ze voor de dag. Maar het waarachtig werk des geestes niet gebracht is. Daar komt vijandschap en ergernis tegen het kruis van Christus. Zolang je er over praten kan, en zolang je er ook in meesmuilen kan, en zolang, ja, zolang je nog jezelf behagen kan, en jezelf toch wel een goed, vroom mens vinden, nou, dan is dat wel een lieve Jezus. Maar dan richt uw aandacht zich niet op de persoon des middelaars, maar op die treurige verschijnsel. Maar nu wat anders. Als het oog des geloofs op deze middelaar wordt gericht, die zichzelf gaat geven tot een rantsoen voor de zonde van zijn volk. Als het oog des geloofs, niet de gemoedelijkheid, maar het oog des geloofs op hem wordt gericht, weet je, dan zijn er ook ontroeringen, maar die liggen heel anders. De bron van dat zien des geloofs is de waarachtige ontdekking van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest, want die weg gaan nu de discipelen in. En wat zie je dan straks? Als ze daarin geoefend worden, dan zie je dat hun blijdschap weg is, en dat hun gemak weg is, hun opgetogenheid is weg, hun tranen zijn weg van blijdschap, hun gevoel is weg, en ze kruipen in het donker, ze sluiten de deuren dicht voor de vrezen dat Joden, en ze weten geen raad meer, en elk ogenblik kunnen ze gevangen worden, en het zal er nog een eeuwig wonder wezen, als er ook nog wat van terecht komt. Daar zit het. In de ontdekkende des Heilige Geestes, daar droogt juist onze kraan op en daar is onze goede gestalte niet meer te vinden, maar daar vliegen de zonden ons in het nagezicht en dan komt het recht God en dat eist betaling en dan komt een vloekende wet en dan komt de beschuldigende duivel met onze consciëntie en dan weten we het niet meer. En dan zouden we zeggen, oh, wie heb ik daar wat heen geleid? uw gemoedelijkheid en uw aangename leven van vroeger, dat je er veel lekker over praten kon. En dat je zo knus bezig kon zijn in die gestalten en in die werkzaamheden en die psalmversies. Als je dat een beetje begint kwijt te raken, dan moet je me niet te hard klagen. Want er is de Heer misschien bezig om je van je bedrog te genezen. En als we dan komen in zulke gangen dat onze tranen opdrogen en dat onze gestalten er niet meer zijn. En dat we God niet meer kunnen behagen en dat we soms een prooi worden. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd en het is nog gebeurd ook. Als we nog een prooi worden van allerlei boze machten van binnen en van buiten. Dan raken we in ieder geval onze vroomheid kwijt en dat is toch al heel wat. Want dat is de grootste vijand van het borgwerk van Christus. En daarom vrees ik dat hier zoveel gemoedelijke en zoveel blijmoedige vijanden van het kruis van Christus zijn. Omdat het komt in de gesprekken openbaar. Dat kun je merken waarbij je mee bezig met jezelf. Goed, je vrome ik, of je aangedane ik, of je verootmoedigde ik, of die arme zondaar, toch ook een ik, is altijd maar ik. En nu beschuldig ik u niet, want hier valt niks te beschuldigen, want de mens is zo. Zo waren de discipelen ook, dat woonde ook in hen. Vandaar dat verzet. Dat Peter zal straks op antwoord op pakjes en zwaard hier ook moet je toch eens zien. De Heer Jezus zegt, jongens, koop een zwaard. Want er komt een tijd dat je, nou dat het op leven en dood gaat, alles op alles zegt. En dan komen ze, ze hebben al zoiets aangevoeld dat het niet goed zou gaan. Ze hebben alvast maar in de winkel een zwaard gekocht. En misschien had er een ander, had nog een zwaard, dus ze komen en zeggen, heren, we hebben er al twee. Hebben wij even de voorzorgsmaatregelen genomen? En dan zegt de Heer Jezus, en dat betekent het, hou maar op. Als zo verricht, zullen we wel begrijpen. Want er was helemaal geen plaats voor. Ze begrepen er niets van. Het is genoeg. We praten er niet meer over. Maar straks zult u het weten wat ik nou gezegd heb. Ze komen met een natuurlijk zwaard. Hè? En straks gebruiken ze toch ook. Petrus die hakt erop los. Zegt de Heer Jezus, weg dat zwaard. Want die zwaard neemt zich al dat zwaard vergaan. Ze snappen er niets van. Ze protesteerden, maar er was totaal geen aanknopingspunt in hun hart. En nu kun je zeggen tegen vrome mensen, hoor eens. Er moet toch wat anders gebeuren in je leven, want zo kom je er niet. En als de Heer dat dan gaat doen, en hij neemt die vrolijkheid en dat gemak en die blijdschap en die grootmoedige gestalte en dat arme zondagsgevoel, hij neemt het eens weg. Wat dan? Nou, dan moet je die zielen eens laten spreken. Dan zeggen ze, oh, het wordt maakt mij zo verschrikkelijk. Vroeger kon het nog wel eens ergens inkomen. Vroeger had ik een zekere opgewektheid en als ik dan thuis kwam, dan was ik blij dat ik alleen was en dan kon ik soms zo hartelijk bidden. En dan mocht ik zo enige tijd mijn nood aan de Heere klaar en mocht ik mijn weemoedige ziel en mijn verlangen hem bekendmaken. En oh, dat was toch zo zoet en het was toch zo aangenaam en de Heere was goed. En hij zorgde voor me en hij was elke dag haast bij me. Maar nou zeggen ze dan ook. Oh, daar komt niks meer van terecht. Ik weet niet wat er met me gebeurt. Ik wist niet dat ik zo verdorven en zo goddeloos was. En dan de vijandschap in mijn hart tegen God. En me bedwisten met zijn voorzienigheid. Ik ben een groot beest, zeggen ze dan. Dus dat vroeger, dat zal wat bedrog geweest zijn, omdat het van de Heere was. Ik kan me niet indenken dat het me dan zo zou openbaren. Nou, dat beginnen hun tranen op te drogen. En daar zet de Heilige Geest het zwaard in je gemoedelijkheid. Want gemoedelijkheid, dat is bedrog. Dat beschouwt de zaken totaal verkeerd. De gemoedelijkheid heeft geen recht oog op de persoon des middelaars. Houdt zich met omstandigheden bezig. Maar waar het geloofsoog geopend wordt, in de weg der ontdekking, daar wordt de noodzakelijkheid van een betalende borg in onze zielen bekendgemaakt, ook door de Heilige Geest. En krijgt die man die de doornenkroon draagt en die daar bespot wordt en gegeesteld wordt en met een rietstaf in zijn hand, die krijgt daar een zeer bijzondere en een onuitsprekelijk wonderlijke heerlijkheid. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar wordt het oog geopend voor de betekenis, voor de plaats, de kledende betekenis van het lam dat de zonden der wereld droeg. Maar zal nu die Jezus, zal die enige waardij in ons leven hebben? Zal er enige practicale betrekking op zijn? Nou, dan moeten we eerst onze rijkdom verliezen. Dan moeten we aan onze bekering sterven. Dan moeten we aan onze beschouwing sterven. We weten zoveel, we zien het zo goed. We hebben zoveel beleefd. En dit is onmiskenbaar van de Heer. En dat neem je me nooit af. En als het een beetje donker wordt, dan gaan ze zelf naar de Heeren toe. Dan zeggen ze, Heeren, dat was toch van u? Dan gaan ze daarop pleiten. Zeggen ze, maar dat kan toch niet van de duivel zijn? Zou ik me er ook nog in bedrogen hebben? Vasthouden hoor. Vasthouden. Aan de strohalm je vastgrijpen. Tuurlijk doe je dat. Je wil niet sterven, je wil leven. Die psalmversies van vroeger, wat je aan Gods volk hebt verteld, de overname die er was. Vasthouden hoor. Probeer het leven erin te vinden en je leven te rekken. Wat is dat anders dan bittere vijandschap tegen de alleen geldende gerechtigheid van het lam dat geslacht is? Wat is het anders dan een gebrek aan kennis van de majesteit en de gerechtigheid Gods, de gerechtigheid van de hemel openbaar? En zal er nu ook in deze lijdensweken, zal er enige vatbaarheid in onze zielen zijn voor het woord van God dat we zo gedurig samen bespreken? Ach, dan moesten we wel van dag tot dag vragen, Heere, maak me toch eens recht en grondig aan mezelf bekend. De Heere zei tegen Petrus, zo en zo zal het met je gaan, je zult me driemaal verloochenen. Nee, zegt Petrus, dat kan niet. Er is niets wat daarop lijkt. Waarom zei de Heere Jezus dat? Waarom zegt hij dit tegen de discipelen? Waarom zegt hij, koop een buidel, neem een malen, koop een zwaard, want heeft het geholpen? Hebben ze zich aan het woord vastgeklemd? Heeft Petrus gezegd, Heere, moet ik u verloochenen? Dan zal ik alle middelen te baat nemen, ik zal alles doen en ik zal bidden en zuchten en ik zal de uiterste voorzichtigheid betrachten. Wel nee, tegendeel. Hij zegt, Heere, dan moet u zich beslist in vergissen, want dat is ondenkbaar bij Peter. En hier ook de discipelen, die begrijpen er niks van. Waarom zegt de Heere Jezus het dan? Als het toch geen nut doet, als het toch niet helpt. De Heere zei tegen Petrus, zo en zo zal het met je gaan, je zult me driemaal verloochenen. Nee, zegt Petrus, dat kan niet. Er is niets wat daarop lijkt. Waarom zei de Heere Jezus dat? Waarom zegt hij dit tegen de discipelen? Waarom zegt hij, koop een buidel, neem een malen, koop een zwaard, want heeft het geholpen? Hebben ze zich aan het woord vastgeklemd? Heeft Petrus gezegd, Heere, moet ik u verloochenen? Dan zal ik alle middelen te baat nemen. Ik zal alles doen en ik zal bidden en zuchten. Ik zal de uiterste voorzichtigheid betrachten. Wel nee, tegendeel. Hij zegt, Heere, dan moet u zich beslist in vergissen, want dat is ondenkbaar bij Peter. En hier ook de discipelen, die begrijpen er niks van. Waarom zegt de Heere Jezus het dan? Als het toch geen nood doet, als het toch niet helpt. Oh, er komt wel een tijd dat het wel nut doet, als het gebeurd is. Maar dat is toch ook verdrietig. dat het dan eerst gebeuren moet. Zou je zeggen, nee, laat het dan niet gebeuren? Nee, dat moet gebeuren, weet je waarom? En dan moet je in je zonde en je schuld voor God verloren gaan. En je moet een slaaf worden van je boze hartstochten. En je moet misschien nog een keer in de zonde vallen. En je moet misschien nog een keer, ja wat dan ook, als een beest voor de dag komen met je ontvangen genade. Waarom moet dat dan? Of omdat dat beoefend moet worden. Want de beschouwing die brengt je er niet. Je kunt met instemming die gangen van de kerk lezen en begrijpen op je manier. En je kunt erover redeneren en zeggen, maar zo ligt de weg. Terwijl je er dat niet van in de praktijk des levens hebt. En Petrus die wou dat niet, mijn meester verloochenen. En dan zegt de Heer tegen hem, Petrus, als je nog straks bekeerd bent, dan zul je je broederen kunnen versterken. Dat was ook hatelijk, als je straks bekeerd bent. Was hij dat dan soms niet? En dat wist hij goed hoor. En het gebeurt wel met Petrus en straks dan staat hij zijn meester te verloochenen. Dus dan staat Petrus te vloeken en te zweren. Ik heb geen gemeenschap aan Jezus. Ik ken die persoon niet eens. Dus de Heer zegt het hoe het gebeuren zal en het gebeurt zo ook. En als het dan gebeurd is, dan wordt Petrus indachtig het woord dat zijn Heer tot hem gesproken had. En geloof dan maar dat het dan voorzichtig begint te worden. Want dan heb je daar oefening in gekregen. En we hebben de vorige keer gesproken over de discipelen, die zeiden, ben ik het Heer, daar had je het begint. Dat wantrouwen van zichzelf, nietwaar, enige diepe inblikkingen in de verlorenheid in Adam, dat in ons hart alle boosheid woont en dat we van tijd, van dag tot dag en van minuut tot minuut, de goddelijke bewaring en bescherming nodig hebben. De Heer zegt het van tevoren. En het wordt aan degene die God vreest in ons midden en die het van zo ook niet meer weten. En voor wie het zo anders gaat dan ze hadden gedacht, wordt het ook van tevoren gezegd hoe het gaat, hoewel het helpt van tevoren niet. Maar de Heer zegt, ziet, ik heb het u gezegd, dat als het komt, gij indachtig zult worden dat ik het gezegd heb. En geef u nou maar over. En laat de Heer, laat hij door zijn Heilige Geest die nou maar oefenen en ontdekken. En laat u maar leren wat genade is, want dat weten we niet. We denken dat genade is als ons hart nog eens verruimd wordt, als de Heer nog naar ons omziet. Te zeggen, wat een kostelijke genade. Jammer, dat is geen genade. Ja, dat is wel genade. Nee, als we hier over genade spreken, dan is het dat het soeverein welbehagen God in Christus eenzijdig wordt volvoerd. Als u weten wil wat Gods barmhartigheid is in Christus, als u dat dan werkelijk is mag leren wat dat is, nou wat moet er dan aan onze zijde tegenover staan? Hartvochtigheid en goddeloosheid en opstandigheid. Antwoord dan nooit wat barmhartigheid is. Wil je weten dat God genadig is in Christus, alleen om zijn voldoening? Nou, dan moet je leren wat zonde is. Dan moet je leren wat je zondige aard is. Dan moet je leren hoe diep je verloren ligt in Adam, anders weet je niet wat genade is. Wil je weten wat de bereidwilligheid van de zaligmaker is? Dan moet je zelf je onwilligheid leren kennen. Dat kan dat, zo is het toch. Zullen we ooit leren de liefde van Christus? Nou, dan zullen wij het is goed moeten weten dat wij vijanden zijn van het kruis van Christus. Dus daar ligt nou de oefening van de kerk. In het minder worden, in het sterven. Het verliezen van je vroomheid en van je bezigheden en van je ootmoedige werkzaamheden, al die zoete dingen. En nu haal ik ter bemoediging een woord van Comrie aan. Het is niet zo dat je dat alles maar weg moet gooien. Comrie die schrijft in zijn eigenschappen dat als die zielen in hun werkzaamheden, in hun tedere uitgaven naar de Heer, In hun moeten die overdragen, die water uitgaan uit zichzelf, dat ze hen toch niet kunnen missen. In dat neerleggen van hun bezwaren en hun noden, hun zonden, maar ook hun begeerten naar Gods liefde hart. Hij zegt op zichzelf, zijn die dingen wel goed, maar ze zijn zo ellendig ongelovig als ze over zijn. Dat is ook een uitdrukking. Hij zegt, die lieve werkzaamheden zijn wel goed. Want dat zijn vruchten uit Christus en werkingen des Heilige Geestes in hun hart, om ze te lokken en te trekken. Maar ze zijn zo ellendig ongelovig als het over is. Waar komt het dus op aan? Komt op het geloof op aan. Op de geloofswerkzaamheden. En dan moet het gevoel dan maar een keer voor op de achtergrond. De Heer Jezus wijst de weg aan hoe het gaan zal. En zo ligt die weg voor allen die de Heer prezen en voor allen die begeren zalig te worden. En voor allen die Jezus lief hebben. Maar pas op. Jezus lief hebben omdat je ze goed hebt. Hè? En dan dat je wat Jezus alles kunt doen is niet. Jezus lief hebben omdat als je in de benauwdheid zit, of als je in de strijd zit, of als je in zondige hebbelijkheden zit, of in benauwdheden of wat ook. Je vlucht naar Jezus en het is zo in orde is niet. Ja, die tijd is er toch volk van God. En dan krijg je toch zo'n betrekking op Jezus en dan zeg je, u bent mijn koning, u bent mijn bloedbruidegom, u bent mijn zaligmaker, u bent mijn alles. Het allerliefste wat er is in de hemel en op aarde. Ja, eigenlijk omdat het aangenaam is. Maar daar is de Heer Jezus toch eigenlijk niet voor gekomen. Hij is gekomen om het recht Gods te bevredigen. En zolang de kennis van dat onverbiddelijke recht Gods in onze zielen gemist wordt, hebben we wel lieve omgangen en spreken we van een beminnelijke Heer Jezus, maar is er geen kennis van de noodzakelijkheid van verlijden en sterven. En nou ja, dan zijn we gemoedelijke, vriendelijke, aangename christenen die toch al zo lief bekeerd zijn en die toch al zoveel hebben genoten en die toch zo kostelijk kunnen vertellen. En het de waarachtige armoede ontbreekt. Maar ook de kennis van wie God in Christus is. Nu, het is niet bepaald bemoedigend. Nee, maar dat was dit ook niet. Dus als ik dan Gods woord maar heb te verklaren, misschien zeggen we nou, ik had toch graag wat anders gehoord vanmorgen. Nou, ik had ook graag wat anders gepreekt vanmorgen. Maar het staat in Gods woord. En nu is weer zo vrij de toepassing daarvan. We zijn er helemaal niet voor geschikt hoor, voor deze gang. En we liggen er helemaal niet naast met ons hart. En we zijn even hard aan het protesteren als het die kant in moet als de discipel. En we zijn even bittere haters van het kruis van Christus als de discipel. En straks gaan we ook ons ergeren aan hem en al hem verlaten met zijn hemel. Nou, het is dan toch de weg om te leren de waardij en de betekenis van zijn borgtochtelijke bediening. De Heere leert ons. En hij bekeert ons, zoals hij zijn volk heeft bekeerd, zoals de discipelen bekeerd zijn. Moet er precies even bekeerd worden. Petrus, als je nog eens een keer straks bekeerd bent, dan versterkt dan je broeder. Die de Heere mocht het toepassen. En hij doet dat dwars door onze onwil en door onze opstandigheid en door onze dolle streken heen. Van Petrus en van al de anderen. En Thomas die staat te protesteren, die zegt ik ga liever dood dan dat gebeuren moet. Want dat wil ik niet meemaken. Als ik mijn Heer kwijt ben, dan wil ik ook niet meer leven. En de Heer die neemt dat maar en hij is eindeloos geduldig en vriendelijk. Maar hij trekt zijn kerk onwederstandelijk met de mededood in. En straks wordt het kwaad. En dan weten ze wat van hun Heer hebben. En laat ze dan straks het evangelie maar uitdragen, het evangelie. Van een opgestane Heere, want de kerk heeft een levende Jezus nodig, die op de dood verrezen is. De Heere bekeren ons, en hij buigt ons hart maar over, en hij winnen ons maar in, om ons doen van ons te ondertekenen. Want zo is er dan nu geen vertoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn aan. Heere, zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Wil ons vooral toch verlossen van onze vroomheid en van onze werkheiligheid. Heren, als we het niet zien en niet geloven, laat ons het dan zien. Dan zullen we zien dat het zo is. En dat we niet willen zoals de Heren wil, in tegendeel. Als we soms denken dat we zo vatbaar zijn voor genade, dat is een bewijs dat we onszelf niet kennen. Heren, mocht gij die zaken maar in ons gemoed verklaren, opdat we in de praktijk van het leven weinig mogen beoefenen en daar verbrand al ons goed doen en al onze werkzaamheden, daar verbranden al onze gemoedelijkheden, die niet anders zijn dan zelfbedrog en die de grootste hindernis zijn voor de Heere Jezus om zijn borgtochtelijke bediening in ons te verheerlijken. Leer ons sterven om in hem te leven. Laat ze nog een zegen achter. Gij kunt het woord toepassen. Doe de kracht van uw woord ons ondervinden, Heere. Mocht ge de nabijkomende maar ontdekken, die niet anders heeft dan gemoedelijkheid, omdat hij alsnog zijn knieën buigt onder het oordeel en schreeuwen mag is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen. Breng ons ook vanmiddag hier nog samen, verlaat ons niet al te zeer, laat uw vriendelijk oog nog op ons zijn en geef ons de leiding, de bediening, ja ook de twisting van uw heilige geest, opdat we in Christus alles mogen vinden om zalig te leven en te sterven. Amen.